Tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van het Energetisch Huis. In deze podcast een beetje kennis over je brein, over emoties, wat is het nou allemaal. Eigenlijk back to basics naar een hele simpele vraag die we vaak overslaan. Namelijk, wat is nou een emotionele blokkade? Op een of andere manier word ik soms een beetje uitgenodigd om podcasts te gaan maken over een bepaald onderwerp. Want dan in een specifieke week krijg ik heel vaak dezelfde vraag. Namelijk, hoe weet ik of ik een emotionele blokkade heb? Maar ook, hoe kom ik hiervan af? Wat is het nou eigenlijk, een emotionele blokkade? Dus ik dacht, laat ik hier eens een podcast over maken. Over dit, nou ja, basisonderwerp wat wel ten grondslag ligt aan de hele NAI-methode en emotieverwerking in zijn algemeenheid. Dus ik trap hem lekker af om te beginnen met eigenlijk de vraag, wat is nou een emotionele blokkade? Een emotionele blokkade is een onverwerkte emotie die vastzit in jouw lichaam. Dus als je de vraag stelt aan mij of iemand anders, hoe weet je of je een emotionele blokkade hebt? Antwoord is heel simpel. Iedereen heeft emotionele blokkades. Of je nou oud bent, jong bent, zelfs een baby die net geboren is. Iedereen heeft emotionele blokkades. Dus, met andere woorden, onverwerkte emoties vastzitten in het lichaam. Daar valt niet over te twisten. Ik moet de eerste persoon die dat niet heeft nog tegenkomen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar om te begrijpen hoe dit nou werkt, is het belangrijk om te weten dat je twee hersenhelften hebt. En dan bedoel ik eigenlijk je grote hersenen. En die bestaan uit de linker en de rechter hersenhelft. En de rechter hersenhelft staat voor voelen, voor creativiteit, voor ervaren, voor dat soort dingen. Dus heel erg het grotere plaatje en emoties. Waar de linker hersenhelft heel staat voor feiten, ratio, denken, begrijpen. Dus je voelt al de twee verschillende kanten die dat met zich meebrengt. En om een emotie goed te kunnen verwerken, dus om een emotieverwerking goed te laten plaatsvinden, heb je die twee hersenhelften met elkaar te verbinden. Dus die twee hersenhelften moeten samenwerken. Op het moment dat die hersenhelften niet samenwerken, kan een emotie niet goed verwerkt worden in jouw systeem. En dan zet hij zich dus vast in jouw onderbewustzijn als een emotionele blokkade. En als ik zeg in jouw onderbewustzijn, dan zeg ik daarmee in het celgeheugen van een orgaan. Dus die emotie zet zich vast in het celgeheugen van een orgaan. Wat doen cellen? Cellen regenereren, dus hernieuwen zich continu. Dus eigenlijk wordt die emotie steeds verder ingekapseld in jouw systeem. Dus op het moment dat jij zegt, ja, maar mijn hele familie doet het al zo, of generaties lang gaat dit al mee. Ja, dat klopt, want in dat celgeheugen wordt dat overgedragen. Dus dat is eigenlijk wat vorige generatie belasting is. Nou, er kunnen verschillende redenen zijn voor het ontstaan van een emotionele blokkade. En die kunnen we indelen in drie klassificaties. En ik ga er even in vogelvlucht, in mini, doorheen met je nu. Er zijn drie oorzaken voor het ontstaan van emotionele blokkades. Te weten, onvervulde behoeften, de onvervulde behoeften, geconditioneerd gedrag en de freeze. En laat ik beginnen met de laatste. Want dat is de freeze dus. En welke in de volksmond trauma wordt genoemd. En dat is grappig. Of grappig, is niet grappig. Maar wel goed om even uit te leggen. Dat een emotionele blokkade is dus hetzelfde als een onverwerkte emotie. Maar ook hetzelfde als een trauma zoals we het in de NAI-therapie noemen. Dus als je zegt, ja, ik heb een trauma. Je hebt trauma's met de hoofdletter T. En met de kleine letter T, zo zeggen we dat eigenlijk. En de trauma zoals het in de volksmond gebruikt wordt, dat is eigenlijk de freeze. Dus de freeze is als een emotie simpelweg te groot was om te verwerken. Dus bij een heftig ongeluk waar je meemaakt, een plotseling overlijden van een naaste, op het moment dat je heel erg schrikt, op het moment dat je gepest wordt. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die zo groot zijn dat je niet verwerkt kan krijgen in je systeem. Nou, dat is de freeze. Er zijn er twee andere redenen voor het ontstaan van een emotionele blokkade in je systeem. En dat is dus ook de onvervulde behoefte. En dat is dus eigenlijk als je niet kreeg wat je nodig had in het verleden. Hè? Dus in een oude situatie. Dus dat kan zijn dat jij eigenlijk heel erg op zoek was naar vrijheid, maar je werd daar heel erg in beperkt. Kan ook zijn hè, dat je ouders heel erg voor jou wilden zorgen. Dus die wilden zorgen dat je naar school kan, dat je het goed had, dat je broodtrommel was gevuld. Maar wat je eigenlijk wilde, was even een knuffel. Of even je verhaal kunnen doen, of even je emoties kunnen uiten. Maar ja, of hebben zij niet bijvoorbeeld geleerd hoe ze daarmee om moeten gaan. Of ja, ze hadden daar geen tijd voor, of ruimte voor, of emotionele aandacht. Hè? Want je kunt wel heel erg lijfelijk aanwezig zijn. Zeker de generatie en net daarboven waar ik ben opgegroeid. Dus een beetje tussen de 30 en 45, zeg maar. Onze ouders hebben nog of de oorlog meegemaakt, of ouders gehad die de oorlog hebben meegemaakt. Dus dan gaat het heel erg over basisbehoeften van zorgen dat er geld op de plank is, zorgen dat je überhaupt kan overleven, dat je een dak boven je hoofd hebt. Ik heb dat nog heel erg als ik bij mijn oma op bezoek ben, dan zegt ze, oh, heb je werk? Ja? Oké, goed. Hè? Dus het gaat niet over, word je daar blij van? Is het voldoenend? Draagt het bij aan het grote geheel van de maatschappij? Of doe je iets goed voor de wereld? Nee, gewoon puur. Kun je er letterlijk je brood van betalen. Dus ja, je kunt je voorstellen dat als je zo bent opgevoed, of vooral als je de oorlog nog hebt meegemaakt, of als je heel erg andere, als het letterlijk ging over leven of dood, ja, dan gaat het wat minder over hoe voel je erbij en kun je je emoties goed verwerken. Dus als jouw ouders vanuit die vanuit die hoedanigheid zijn opgegroeid, zullen ze ook misschien wat minder om kunnen gaan met emotieverwerking of emotieregulatie vanuit jou als kind, zeg maar. Als je hem dan een paar tientallen jaren terugtrekt, hè. Dus het zou ook kunnen resulteren, hè, dus op het moment dat je heel erg hulp had gewild, dus kijk even mee in hoe ik moet leren. Kijk even mee in welke baan bij me past. Maar als je ouders daar misschien wat minder capabel in waren om jou daarbij te helpen, of daar wat minder tijd voor hadden omdat ze gewoon zelf hard aan het werk waren bijvoorbeeld, dan kan het zo zijn dat jij dan maar denkt, ik ga alles alleen doen. Hè? Dat zet zich dan vast als een emotionele blokkade. En de derde emotionele blokkade, derde reden voor het ontstaan van een emotionele blokkade, is het geconditioneerde gedrag. En geconditioneerd gedrag is eigenlijk dingen als, zo doen wij het nou eenmaal. Dit vinden we goed, dit vinden we fout. Dus het gaat heel erg over normen en waarden. En dan wordt dat eigenlijk als een feitelijkheid gebracht. Dus bijvoorbeeld, grote kinderen huilen niet. Spiritualiteit is stom. Je gevoel, dat kun je ook uitzetten. Hard werken voor je geld. Zeg maar allemaal dingen die echt niet per definitie kloppen. Maar die in een gezinssituatie, in een familiesysteem, maar ook in een bepaald dorp of een bepaalde stad of een bepaald land heel erg vanzelfsprekend zijn. Een voorbeeld, wat totaal niet per se nuttig is, maar om je aan te geven hoe een patroon kan zijn, is bijvoorbeeld toen ik net met mijn vriend kreeg. En toen gingen wij daar op bezoek. En toen zei ik, ja, hoe laat spreken we af? En toen zei ze, ja, doe maar rond borreltijd. Hè, dus alsof dat een tijdstip is, borreltijd. Dus ik dacht van, oh, dat is rond 8:30 s'avonds of zo. Want mijn ouders, die drinken eigenlijk nooit, of dat lijkt het net zo, misschien als ze de hele tijd overdag drinken. Maar ik heb al nooit mijn ouders zien drinken voor 8:30 s'avonds. Dus je ging eerst eten, wij aten rond 5:00. Nou, en dan in het weekend op zaterdag om 8:30 namen zij wel eens een wijntje of een biertje of wat. Dus ik dacht, borreltijd is 8:30 s'avonds. En toen zei mijn vriend om 3:00, ja, moet u nu toch wel opschieten. Of om 2:00, I don't know. Omdat bij hun was borreltijd 4:00 's middags. Dus je ging even borrelen voordat je ging eten. Nou, dat soort dingen. Kijk, het is niet dat ik hier een trauma van heb. Maar als je het over geconditioneerd gedrag hebt, wat voor het een normaal is, wat voor de een normaal is, is voor de ander helemaal niet normaal. En dat is wat geconditioneerd gedrag is. Dus als je het hebt over een bepaalde religie, de kerk, maar dus ook spiritualiteit is stom, of alles wat jij niet wetenschappelijk kan verklaren of onderbouwen, dat is er niet. Hè? Dus dat is wat ook vaker gezegd wordt als bijvoorbeeld je ouders dokter zijn of arts of heel technisch onderlegd. En jij denkt van, hey, maar ik vind alles rondom emoties wel interessant. Dan kan dat natuurlijk heel erg triggeren op die emotionele blokkades rondom geconditioneerd gedrag, op het thema spiritualiteit of alles wat er niet mocht zijn op dit stuk. Dus dat even in een notendop zijn dat de drie redenen voor het ontstaan van een emotionele blokkade. Dus nog even samengevat: de freeze, dus als het simpelweg te groot was, de onvervulde behoefte en het geconditioneerde gedrag. He, dus dat kan ook dat je gevoelens continu inslikte, waardoor je ze hebt vastgezet. En wat nog wel een hele interessante is, is dat een bepaalde hersendokter in Amerika, die heeft uitgevonden dat het 90 seconden duurt om een emotie goed te verwerken. Mits je hersenhelften dus goed verbonden zijn, hè, wat ik in het begin ook uitlegde. Dus op het moment dat jij ruzie hebt of je voelt een emotie, dus boosheid, agressie, verdriet, eenzaamheid, dat soort dingen. Wat je vaak doet, zeker als je bijvoorbeeld eenzaamheid voelt, dan denk je, ik ga heel even de was opvouwen, of ik ga heel even die vriendin bellen, of ik ga heel even koken. Want dan voel je dat gevoel van eenzaamheid niet, omdat je dat dan overschaduwt met nuttig zijn bijvoorbeeld. Maar hele goede tip om vanaf nu al te gaan toepassen is niet om dat gevoel te gaan wegdrukken of onderdrukken, maar ga eens 90 seconden zitten met dat gevoel. Zeker als het een nieuwe emotie is. Kijk, als het een oude emotie is in jouw systeem, dan zal het misschien wat minder werken. Maar als jij een bepaalde emotie voelt, ga eens kijken. Ja, dan ga je niet de timer zetten op 90 seconden, maar het is meer gewoon, Ga daar eens even mee zijn met dat gevoel. Want dat is wat we vaak doen. Hè? We gaan het vaak door actief te zijn. Daarom vinden mensen het ook zo moeilijk om te niksen. Omdat je dan ineens allerlei emoties gaat voelen. Hè? En ik zeg dus ook net, mocht een emotie nieuw zijn, dan werken dit soort dingen. En ook goed je herself te verbinden om emotie vanaf nu dus goed te verwerken. Ik zal je straks even uitleggen hoe ik je daar meer informatie over kan geven. Maar een hele belangrijke en veelgestelde vraag, en dat is ook waar mij om de hoek kan kijken, komt kijken, is: kan ik mijn emotionele blokkades, dus mijn onverwerkte emoties, alsnog oplossen? Heel veel mensen denken namelijk dat dat niet zo is, maar ja, dat is nou waarom mij zo effectief, helpend en dus ook zo, ja, volgens mij, tenminste in mijn ogen, upcoming is binnen Nederland. Omdat mensen misschien denken van, ja, ik heb dit nou eenmaal meegemaakt. Maar goed, daar valt nu niks meer aan te doen. Of, dat zit nou eenmaal in mijn systeem. Zo ben ik nou eenmaal. Maar onverwerkte emoties, emotionele blokkades en dus trauma's kun je altijd nog op latere leeftijd aankijken. Er is geen reden om eigenlijk een emotionele blokkade maar te laten zitten. Ja, tuurlijk, als je misschien al heel veel hebt meegemaakt, wil je misschien, of althans als je even in een burn-out zit of iets dergelijks, dan wil je misschien dat wat stapsgewijzer over een aantal maanden aanpakken. Dus natuurlijk is het ook wel heftig om met je emotionele blokkades aan de slag te gaan en kan er van alles opkomen poppen. Dus ik zeg dat wel heel zwart-wit, maar het is altijd mogelijk om met je emotionele blokkades aan de slag te gaan. De gradatie van intensiteiten en welke stappen wil je erin nemen, welke termijn wil je tussen sessies tussenlaten en dat soort dingen. Dat is wel altijd goed om goed te bepalen of voor jezelf of je te laten adviseren door een therapeut. Maar die emotionele blokkades kun je altijd nog op een later moment verwerken. En aankijken. En dat kan dus door middel van de NIJ-methode. En de NIJ-methode staat voor neuro-emotionele integratie. En daarmee, en neuro zijn je hersenen, emotionele integratie is eigenlijk het alsnog integreren, dus het verwerken van een emotie in jouw systeem van wat je eerder niet hebt gekund. Dus op het moment dat jij angst hebt door een auto-ongeluk en je durft niet meer de auto rijden, dat soort dingen zou je kunnen aanpakken. En wat mij dan ook zo effectief maakt, is wat heel veel methodes doen in het werken met het onderbewustzijn, is, oh ja, sinds jij hebt dat auto-ongeluk hebt meegemaakt, heb jij last van angsten. Dus in die sessie gaan we regelrecht terug naar dat moment van het auto-ongeluk. Maar, en hier wordt hij een beetje ingewikkeld, je hoeft dit ook niet per se te begrijpen. Het kan zo zijn dat de blokkade op dat moment is ontstaan, dus tijdens dat auto-ongeluk. Maar het kan ook een trigger zijn, dat auto-ongeluk, op nog iets eerders in jouw leven wat jij hebt meegemaakt. En wat eigenlijk door dat auto-ongeluk geactiveerd is. En dat maakt mij zo superkrachtig en helpend, omdat we er heel open in kunnen gaan. Zodat we niet bewust hoeven te zeggen, ja, maar dat komt door dat ongeluk, of dat komt door de situatie van pesten. Nee, we kunnen er heel blanco in gaan en puur naar de uiting van de klacht kijken. Dus in dit geval de angst of iets dergelijks. Maar het kan dus zo zijn. Laat ik heel even een voorbeeld bedenken om dit ook wat passender voor je te maken. Ik pak heel even mijn boek bij. Even zien. Ja, nou, het kan bijvoorbeeld zo zijn. Nu ga ik hem even wel wat zwaarder maken. Stel, je hebt een alleengeboren tweelingverlies meegemaakt in de buik. Dus dat betekent 1 op de 10 zwangerschappen begint als een meerlingzwangerschap. Dus jij zat misschien met z'n tweeën in de buik van jouw moeder. En jouw tweelinghelft is afgehaakt. Nou, dan denk je misschien van, ja, maar wat doet dat er nou toe als je nog in de buik zit? En hoor je dan wat dingen en voel je dan wat dingen? Nou, dat is een van de heftige trauma's, dus emotionele blokkades, die ik vaak zie in de praktijk. Hoe hardnekkig en hoe intens dat kan zijn. Ik zal er binnenkort dus ook eens even een podcast over opnemen. Een losse podcast. Maar het kan zo zijn, door dat plotselinge vertrek, hè, dus dat afhaken van je broertje of zusje in de buik, dat jij daardoor een hele sterke achterdocht hebt. Hè? Van, maar iedereen kan zomaar vertrekken of weggaan, of ik vertrouw niemand meer. Hè? Dus die achterdocht kan vastgezet hebben in jouw systeem en sluimerend gewerkt hebben. En jij kunt er nog wat milde signalen van hebben gehad, maar die kun je niet helemaal hebben opgepikt, misschien door drukte of iets dergelijks. En daarna is dat auto-ongeluk gekomen. En het kan dus zo zijn dat jij een auto-ongeluk hebt gehad en ineens van links bent aangereden, bij wijze van. Dus iemand anders heeft die fout gemaakt. Waardoor dat thema of die emotie van achterdocht, hè, van ik kan niet op anderen vertrouwen, plotseling kan iemand gewoon iets doen waar ik niet blij van hoor. Datzelfde heeft in dat alleengeboren tweelingstuk gespeeld. En nu dus weer in dat auto-ongeval. Dus op het moment dat jij dan later klachten ervaart en je zou bijvoorbeeld met een EMDR of iets dergelijks aan de slag willen, zullen die methodieken vaak gaan inzoomen op dat auto-ongeval, terwijl het werkelijke diepste probleem al in de buik ontstaan is bij het alleengeboren tweelingstuk. En dan zie je, wordt het vaak een quick fix genoemd. Ik vind het helemaal geen quick fix, nee, want het is gewoon hard werken en soms zitten er ook nog meerdere laagjes op. Maar het gaat wel spot on naar de kern waar je mag zijn. En dan kan dus iemand soms binnenkomen angst voor autorijden. En iemand kan de deur uitgaan en heeft een volledig consult gehad op een alleengeboren tweelingstuk. In plaats van op dat auto-ongeval. Dus mensen kunnen wel eens beduusd zijn of verwacht zijn van, wat de fuck gebeurt mij nou? Ik dacht dat we gingen inzoomen op een auto-ongeval. En vervolgens zitten we een sessie te doen op een alleengeboren tweelingstuk. Maar ik hoop dat je het verband nu wat meer snapt. En dat we daarom ook heel moeilijk vooraf kunnen zeggen, hoe diep is een trauma? Hoeveel sessies heb ik nodig? Omdat je nooit weet welk stuk er precies gezien mag worden. En hoeveel daarop mee resoneert. Dus, nou, eigenlijk ineens een slagje de diepte in op dat vraagstuk van die emotionele blokkades. En dus eigenlijk ook gelijk het bruggetje naar nij. Maar ik hoop dus dat je snapt dat heel veel onverwerkte emoties / emotionele blokkades / trauma's, want het is dus allemaal hetzelfde, allemaal met elkaar samenhangen, elkaar versterken en ja, dus ook verzwakken en onderuit halen qua je systeem. En dat het daarom zo mooi is om middels Nij open te gaan kijken hiernaar. Hey, en mocht je dit nou interessant vinden, want ik ben een beetje aan het einde van mijn podcast. Ik heb een gratis masterclass. En daarin ga ik jou meer mee de diepte innemen over de werking van emotionele blokkades. He, dus ook weer dieper in die thema's van de drie redenen voor het ontstaan van een emotionele blokkade. Maar ook, hoe kun je er nou voor zorgen dat je je herselfte beter kunt verbinden? Ik ga je in die masterclass een hele concrete oefening geven, die je ook gewoon na die masterclass, hoef je verder niks voor aanschaffen of iets dergelijks, kan toepassen bij jezelf, bij je kinderen, om emoties beter te kunnen verwerken, waardoor die, ja, omdat die herselfte dus beter samenwerken. En ik ga jou in die masterclass nog meer uitleggen, wat is nou het verschil tussen je bewuste en onderbewuste brein? Wat is Nij? Wat doet Nij? Op wat voor klachten kan Nij van toepassing zijn of toegepast worden? Dus daar ga ik je helemaal meenemen. Mocht je dus enthousiast geworden zijn door deze podcast, dan zou ik je zeker aanmelden voor de masterclass. En ik zal de link nog even zetten in de link in bio. Of sorry, in de show notes heet dat. In dat stukje hieronder. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En dan hopelijk ontmoet ik je weer bij de volgende podcast. Hele fijne dag!